Jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Adelange uit Nieuw-Lekkerland. De schriftlezing is in deze dienst is uit Genesis 24, 25 en 31. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV zondag 4 november. 'S Morgens om 9:30 dominee G. Mulder uit Kootwijk. En 's avonds om 6:30 dominee A.N. van der Wind. Voorbeden. Zieke, de heer G.J. van Aalst, claimant 9, welzijnd, heeft maandag jongsleden een hartoperatie ondergaan. Inmiddels is hij overgebracht naar het JBZ. Het gaat redelijk goed met hem. Inge Vroeks, Hopland 1, Kerkwijk, is in de afgelopen week na langdurige pijn geopereerd en er is een kiste weggehaald. Tijdens een operatie bleek dat ze een heftige vorm van endometriose heeft. Er moet nog verder worden onderzocht wat de verdere behandeling van deze chronische ziekte zal zijn. Vacature ouderling. Met dankbaarheid aan God kunnen we meedelen dat de heer L. de Kloe zijn verkiezing tot ouderling heeft aangenomen. We willen hem in onze voorbeden gedenken. Meeleven. De kerkenraad ontving afgelopen week het bericht dat op woensdag 24 oktober is overleden onze oud-predikant dominee L. Quist in de leeftijd van 87 jaar. Hij woonde in Groot-Ammers. De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 30 oktober aanstaande. En we doen vandaag voorbeden voor de rouwdragende familie. Ook denken we aan het werk van de commissie Samen Delen, nu er in de afgelopen week weer een nieuwsbrief is verspreid. Voor degenen die nog geen nieuwsbrief hebben ontvangen, is er een exemplaar beschikbaar bij de uitgang van de kerk. Mededelingen. U en jij wordt nog herinnerd aan de kerkactie aanstaande vrijdag van 17 uur tot 21 uur in ProRegen. Collecte deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. En volgende week wordt een najaarszendingscollecte voor de gereformeerde zendingsbond gehouden. Specifiek bedoeld voor het zendingswerk over de Filipijnen. Voorzang, Psalm 99 vers 6. Uit zijn heiligdom, in een wolkkolom, heeft hij zijn wet bij hen ingezet. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God de Vader door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 128, de versen 1 en 4. Het zal vanmorgen gaan over de vrezen des Heren vanuit het leven van Isaac. En wij mogen daarvan zingen. U mag men zalig heten die Heer en vrees bekoort. En vers 4, blijft ge op hem betrouwen, dan zult ge op u bij het kroost van uw kroost aanschouwen. In Israël zij vree. Psalm 128, vers 1 en vers 4. Nadat we de wet van God ontvangen hebben, zingen we Psalm 1, vers 1. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. Psalm 1, vers 1, zingen we naar de wet van God. We stellen ons nu onder de belofte en de tucht van Gods heilige wet. De Heere heeft gesproken en hij spreekt nog steeds al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze wet samen en hij heeft gezegd, u zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zoeken we nu samen Gods aangezicht in het gebed en bidden we de Heer om zijn zegen en leiding in deze dienst. Laten we bidden. Heere God, terwijl de zon over het land straalt, mogen wij vanmorgen in de kerk zijn. En hier is uw licht en uw waarheid te ontvangen. Hier wilt u stralen met het liefelijk licht van uw vriendelijk aangezicht. Dan kan het in de kerk lichter worden dan daarbuiten. En wij bidden er u om, Heere, dat we zo de kerkdienst mogen meemaken. We hebben u daarin nodig. De levende God, die alles geschapen heeft en onderhoudt, hebben wij nodig om met u te leven, om op u te zien. We hebben u ook nodig, Heere, om onszelf te zien zoals we zijn. Onze zonden zijn voor ons vaak een verborgen zaak. Wij doen ze en wij houden er soms ook nog van. En we hebben het niet door dat we ons te gronde richten met ons kwaad. En dat wij er u oneer mee aandoen. Heere God, wij komen met alle zonden van ons leven voor uw aangezicht. De zonden waar wij weet van hebben. En de zonden die ons eigenlijk nog steeds niet helder zijn geworden. En wij bidden u, geef ons genade om berouw over onze zonde te hebben, om met de zonde te breken. Geef u ons de genade van de bekering, waardoor wij u liever hebben dan het kwaad. Waardoor wij de Heere Jezus hoger achten dan al het andere. Wilt gij ons opzoeken zodat ons hart u mag vrezen, zodat ons gemoed u mag dienen, zodat onze handen en voeten er voor u mogen zijn. Geef ons genade om vanmorgen, als we uw woord openen, het woord te ontvangen, het te horen, het op te drinken als we dorst hebben, het te eten als we honger hebben. En als we misschien geen honger of dorst hebben, geef dat we het dan even goed mogen eten en drinken, omdat we het nodig hebben. Dring binnen in ons leven als het voor u zo'n vesting is die gesloten is. Breek ons open en kom verder bij ons binnen, Heere, als we wel kennis met u gemaakt hebben, maar als het tot hiertoe ook met mate is gebleven. Wilt u ons helemaal vervullen met uw geest, als wij mogen weten wie Christus is, als hij ons deel is geworden, maar als er nog steeds die roep is om op te wassen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus, om vervuld te worden met uw geest. Schenk het ons, Heere, dat we uit, door en voor u mogen leven. Wij hebben het niet van onszelf, maar u hebt het allemaal voor ons. Zoek ons zo op, in al datgene wat wij momenteel meemaken. Het verdrietige en het moeilijke. Het mooie en het heerlijke. En geef dat we het bij u mogen beleven. Haal u ons naar u toe, o Heere, en zegen ons. Zo vragen we u voor alle kinderen in ons midden, de jongeren en alle volwassenen tot en met de oudsten toe. Zo bidden we u voor de kerkradioluisteraars in hun eigen huiskamers. Geef ze een goede verbinding, niet alleen maar technisch, maar ook geestelijk. Zorg voor uw kerk op alle plaatsen waar ze samengekomen is. In Bruchem, in de hele Bommelerwaard, in de diverse kerkverbanden, wereldwijd. Laat er maar één kerk overblijven, die van Christus is, en laat al het andere afgebroken worden. Hoor ons in uw genade, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing is uit het Bijbelboek Genesis. Het gaat vanmorgen over Isaaks godsvrezen. En wij lezen drie gedeelten. Allereerst Genesis 24, de verzen 1 tot 7 en 58 tot 67. Dan het hoofdstuk 25, de verzen 19 tot 21. En dan het hoofdstuk 31, de versen 36 tot 42. Genesis 24 is het eerste hoofdstuk waaruit we lezen. Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons. Genesis 24, we beginnen te lezen bij vers 1. Abraham nu was oud en op dagen gekomen en de Heere had Abraham in alles gezegend. Toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had beheerde: leg toch uw hand onder mijn heup, ik wil u laten zweren bij de Heere, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaanieten te midden van wie ik woon, maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Isaac een vrouw te nemen. En de dienaar zei tegen hem: misschien zal die vrouw me niet willen volgen naar dit land. Zal ik dan uw zoon terug moeten brengen naar het land waaruit u vertrokken bent? Abraham zei tegen hem: wees op uw hoede dat u mijn zoon daar niet terugbrengt. De Heere, de God van de hemel, die mij uit mijn familie en uit mijn geboorteland weggehaald heeft, die tot mij gesproken heeft en die mij gezworen heeft, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, die God zal zijn engel voor u uitsturen, opdat u voor mijn zoon daarvandaan een vrouw zult nemen. De knecht van Abraham gaat naar Haran en daar komt hij in het huis van zijn familie en Rebecca. blijkt de vrouw te zijn die met Isaac mee zal gaan. We lezen verder in dat hoofdstuk bij vers 58. Vers 58, ze riepen Rebecca en vroegen haar, wil je met deze man meegaan? Ze antwoordde, ik zal meegaan. Toen lieten ze Rebecca, hun zuster en haar voedster en de dienaar van Abraham en zijn mannen vertrekken. Ze zegenden Rebecca en zeiden tegen haar, zuster van ons, wordt tot duizenden van tienduizenden en laat jouw nageslacht in bezit krijgen de poort van zijn vijanden. Rebecca en haar dienaressen stonden op, bestegen de kamelen en volgden de man. Zo nam die dienaar Rebecca mee en vertrok. Isaac kwam inmiddels uit de richting van de put Lachairoi. Hij woonde namelijk in het zuiderland. Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. Hij sloeg zijn ogen op en zag er, zie je, kwamen kamelen aan. Ook Rebecca sloeg haar ogen op en zag Isaac. Ze liet zich snel van de kameel glijden. Ze zei tegen de dienaar, wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? De dienaar antwoordde, dat is mijn heer. Toen pakte ze haar sluier en bedekte zich. De dienaar vertelde Isaac al de dingen die hij gedaan had. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sarah en hij nam Rebecca en ze werd hem tot vrouw en hij had haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Uit het volgende hoofdstuk, Genesis 25, lezen we vers 19 tot 21. Vers 19 tot 21. Dit zijn de afstammelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebecca, de dochter van Betuel de Syriër uit Paddan Aram en de zuster van Laban de Syriër voor zich tot vrouw nam. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebecca zijn vrouw zwanger werd. En vervolgens lezen we uit Genesis 31. Genesis 31, we lezen de versen 36 tot 42. Jacob is inmiddels 20 jaar bij Laban in huis geweest en hij vertrekt. Hij is vertrokken met vrouwen, kinderen en vee. Maar Laban komt achter Jacob aan. En dan lezen we vanaf vers 36. Toen ontstak Jacob in woede en riep Laban ter verantwoording. Jacob nam het woord en zei tegen Laban, wat is mijn overtreding, wat is mijn zonde dat u me zo verwoed hebt achtervolgd en dat u al mijn huisraad hebt doorzocht? Wat hebt u van al uw eigen huisraad gevonden? Leg het hier neer ten overstaan van mijn verwanten en uw verwanten en laten ze tussen ons beiden recht spreken. Deze 20 jaar dat ik bij u geweest ben, hebben uw ooien en uw geiten geen misdracht gehad en de rammen van uw kleinvee heb ik niet gegeten. Verscheurde dieren heb ik niet naar u toegebracht, ik moest ze zelf vergoeden. Ook hebt u van mij vergoeding geëist van wat overdag gestolen was en wat 's nachts gestolen was. Het is zo met me geweest, overdag werd ik gekweld door de hitte, 's nachts door de kou, zodat de slaap van mijn ogen week. 20 jaar ben ik nu bij u in huis geweest, 14 jaar heb ik u gediend voor uw beide dochters en 6 jaar voor uw klein vee en u hebt mijn loon 10 keer veranderd. Als de God van mijn vader, de God van Abraham en de gevreesde van Isaac niet met mij geweest was, zou u mij nu met lege handen weggestuurd hebben. God heeft mijn ellende en de inspanning van mijn handen gezien en heeft u gisteren nacht bestraft. Hier eindigt de schriftlezing. Het gaat vanmorgen over Isaacs godsvrezen. En we staan met elkaar stil bij verschillende momenten uit Isaacs leven. Er zijn 3 tekstversen. En die hebben ook verband met de 3 punten van de preek. Allereerst is ons tekstvers Genesis 31, vers 42. En dan gaat het over Isaacs God. Luistert u maar. Jacob zegt, als de God van mijn vader, de God van Abraham en de gevreesde van Isaac niet met mij geweest was, zou u mij nu met lege handen weggestuurd hebben. God heeft mijn ellende en de inspanning van mijn handen gezien en heeft u gisteren nacht bestraft. Isaacs God. Dat is het eerste punt van de preek. Dan gaan we naar Genesis 24 en van daaruit is de tekst vers 63. Genesis 24, vers 63. Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. Hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, er kwamen kamelen aan. En vanuit Genesis 25 is de tekst vers 21a. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar. Nou, Isaacs godsvrezen en de centrale titel is wachten op de verkiezende en belovende God. Dat is Isaacs godsvrezen. Allereerst staan we stil bij Isaacs God vanuit Genesis 31. Ten tweede staan we stil bij Isaacs wachten voor zijn huwelijk vanuit Genesis 24. En ten derde bij Isaacs gebed in zijn huwelijk vanuit Genesis 25. Er wordt nu eerst gecollecteerd, voor de genoemde doeleinden. Hartelijk mag ik die collecte ook in uw liefde en offerbereidheid aanbevelen. En wij zingen uit Psalm 143, vers 1. O Heer, wil mijn gebeden horen. Vers 5, ik denk in het midden der gevaren. En vers 6, ik hef mijn handen naar de hogen. Psalm 143, de versen 1, 5 en 6. gemeente. Zo'n week of wat geleden fietsten mijn vrouw en ik op de dijk. Ergens tussen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan de IJssel. Dus vanuit Nieuw-Lekkerland gezien aan de overkant. En soms zie je dan opeens van die dingen. Je fietst rustig verder en... Nou, ik zag dat opeens, mijn oog viel daarop en het bleef een beetje haken. Naaiatelier en de naam ervan was Blij van Harte. En we fietsten verder en ik zat zomaar een beetje te denken. Ik dacht, wat zou dat nou voor iemand wezen die een naaiatelier heeft en daar zetten ze dan als naam op Blij van Harte. Ik dacht, dat zou misschien wel een christen zijn. Iemand die het werk dat misschien niet altijd het boeiendste is, want ja, je begint te naaien en je moet het maar afmaken en het is soms best een beetje ploeteren. Je zit daar binnen, maar goed, je doet dat werk stil, dienend, blij van harte. Zou misschien wel een christen zijn. En ik zei dat tegen mijn vrouw. Ja, zegt ze, en misschien is die persoon ook niet zo jong meer. Wij fietsten weer wat verder. En aan de andere kant van de dijk zagen we een bootje liggen. Tenminste, mijn vrouw zag dat eerst. En op dat bootje had ook een naam. En daar stond op Vet Lekker. En mijn vrouw zegt, wie zou de eigenaar van dat bootje wezen, denk je? Ja. Ja, zei ik. Die persoon is misschien wel een beetje jonger. En misschien is dat ook wel iemand voor wie het vlees meer speelt dan de geest. Vleeselijk genieten, dat zag ik zomaar gebeuren met zo'n bootje. Goed, wij zijn daar natuurlijk niet achtergekomen wat voor mensen hun naaiatelier Blij van Harte noemen. En hun bootje Vet Lekker. Maar wij mensen staan natuurlijk wel op een bepaalde manier in het leven. Die mensen daarin Krimpen en wij allemaal. En hoe sta je nou eigenlijk in het leven? Op de manier van Blij van Harte? Of de manier van Vet Lekker? Of, anders gevraagd, zijn wij geestelijke mensen of zijn wij vleeselijke mensen? Dat is toch wel een heel verschil, hè? Wij ontmoeten vanmorgen een Bijbels voorbeeld van godsvrezen. Iemand die geestelijk leven kent. En dat is dan niet iemand van het vleeselijke Vet Lekker. Maar meer van dat stille Blij van Harte. Dat past denk ik het beste bij Isaac. Blij van Harte. Isaacs geschiedenis wordt verhaald tussen die van Abraham zijn vader en Jacob zijn zoon. En ja, dat heb je eigenlijk altijd een beetje, hè. Abraham, dat is iemand. En Jacob, dat is toch ook wel iemand. Wel heel anders, maar... Nou ja, dat zijn een beetje de doeners. Abraham, Jacob, die ondernemen wel wat. Isaac, dat is niet een doener. De dingen gebeuren hem meer. Isaac is niet de regelaar. Nee, de zaken worden voor hem geregeld. Maar hij is wel de man met godsvrezen. En daar mogen wij vanmorgen meer over horen, want dat is kostbaar genoeg. Isaacs godsvrezen, wachten op de verkiezende en belovende God. Het eerste wat we gaan zien vanuit Genesis 31 vers 42 is Isaacs God. Zijn zoon Jacob noemt de God van zijn vader de gevreesde van Isaac. O, zeg je, is dat dan een andere God als die van Abraham of van die van Jacob? Nee, dat is geen andere God. Het is precies dezelfde, want er is maar één God. Maar toch, dat kenmerkt Isaacs omgang met God, dat God voor hem de gevreesde is. Wanneer noemt Jacob die God van zijn vader zo? Nou, het gebeurt als Jacob 20 jaar bij zijn oom Laban is geweest. 7 jaar heeft hij dan eerst gewerkt voor zijn vrouw Lea. En 7 jaar heeft hij gewerkt voor zijn vrouw Rachel. En de laatste 6 jaar heeft hij gewerkt voor vee. En door de regelingen tussen Jacob en Laban is er veel vee naar Jacob toegekomen. Maar dat is bepaald niet omdat oom Laban Jacob zo gunstig gezind was. Integendeel, Laban is Jacob eigenlijk nooit zo gunstig gezind geweest. Laban, die is iemand die de dingen graag naar zich toe haalt en die de dingen graag vasthoudt. Nou, en dat heeft Isaac ook wel geweten. Wat hij kreeg bij Laban, dat kon er maar mondjesmaat af. Dat was zo bij Lea, dat was zo bij Rachel en dat was zeker zo met al dat vee. En omdat het de laatste tijd helemaal niet meer zo goed ligt tussen Laban en Jacob, vertrekt Jacob nogal snel. Maar Laban komt hem achterna en dat belooft weinig goeds. Maar God verschijnt Laban 's nachts in de droom en zegt tegen hem: wees op uw hoede dat u met Jacob niet goedwillend of kwaadwillend spreekt. En tijdens de ontmoeting die dan plaatsvindt, horen we Jacob tegen Laban zeggen: als de God van mijn vader, de God van Abraham en de gevreesde van Isaac niet met mij geweest was, zou u mij nu met lege handen weggestuurd hebben. God heeft mijn ellende en de inspanning van mijn handen gezien en heeft u gisteren nacht bestraft. Dus Jacob erkent dat God voor hem gezorgd heeft. De God van zijn voorvaderen is er ook voor hem. En wat betreft Isaac, noemt Jacob God dan de gevreesde van Isaac. De Herziene Statenvertaling heeft de gevreesde van Isaac, de Statenvertaling de vreze van Isaac. Waarmee Jacob zegt: mijn vader, die vreesde de Heere. En dat kunnen natuurlijk meer kinderen van oud-testamentische gelovigen gezegd hebben. Maar bij Isaac was dat het kenmerkende van zijn verhouding met God. Isaac vreesde de Heere. Isaac had diep ontzag voor de Heere. Isaac wist wat het was te beven voor de hoge en heilige God. Hij kende de schrik des Heeren, waar Paulus het in 2 Korinthe 5 over heeft. De Naardense Bijbel heeft het zelfs vertaald met de schrik van Isaac. Wat staat er eigenlijk precies in het Hebreeuws hier? Dat is wel even goed om te weten. Het Hebreeuwse woord dat hier staat is het woord pagat. En dat is een ander woord als het woord dat gewoonlijk in het Hebreeuws voor vrees van God gebruikt wordt. Want dat is jirat. Misschien hebt u dat wel eens een keer gehoord. De vreze des Heren, dat is de jirat Adonai. En goed, deze woorden overlappen elkaar. Ze staan soms ook gewoon als synoniem naast elkaar. Op die manier lezen we in Jesaja 8 vers 13. De Heere van de legermachten, hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees, jirat. En hij is uw verschrikking, pagat. Dus allebei. Vrees, verschrikking, eigenlijk synoniem. Maar pagat heeft ondertussen toch nog iets meer het element in zich van bang zijn dan jirat. We lezen in het Oude Testament verschillende keren dat de verschrikking van de Heere op de volkeren is. En op die momenten heeft Israël weinig van die volkeren te vrezen. Want die volkeren die hebben God hoog, die zijn bang voor God en die blijven van Israël af. Vanwege de verschrikking van de Heere die op hen ligt, de pagat. Nou, bij Isaac is de vreze Gods kennelijk vooral dat hij diep ontzag voor God heeft. Hij heeft God ook leren kennen als de God die het allemaal op zijn machtige manier doet. Alleen dat verhaal al over zijn geboorte, dat heeft Isaac natuurlijk later gehoord, hoe dat gegaan was, of hij rekende een beetje. En misschien heeft hij dat als kind wel eens gevraagd: papa, was u echt al 100 jaar
En mama, was u echt al 90 jaar toen ik geboren werd? Jullie hadden nooit een kind kunnen krijgen. Maar toen werd ik geboren omdat God het wilde en dat God het gaf. En dan leer je de Heere vrezen. Als God zo kan ingrijpen, zo kan werken, dat zulke dingen gebeuren. En dat heeft Isaac toen echt ook gehoord van Abraham. God had het beloofd en God heeft het gedaan, jongen. Zo is het gegaan. En Isaac heeft op het altaar gelegen. Zijn vader stond al klaar om hem te offeren. Om hem te slachten. Omdat God het gezegd had. En daaraan had Isaac zich overgegeven. Zo mogen we die geschiedenis echt wel lezen. Isaac wist drommels goed wat er aan het gebeuren was. En hij kwam daarin mee. Maar toen had God gezegd. Stop, Abraham. Het is genoeg. Ik weet dat u Godvrezend bent. En Isaac mocht van het altaar af. En er was in plaats van hem een ram. Die met zijn horens vast zat in de struiken. En die mocht geofferd worden. Nou, toen had Isaac de Heer ook gevreesd. God had hem kunnen vragen als offer, kunnen nemen als offer. God had hem kunnen laten doden. Maar God had hem het leven gegeven. Hij was ontkomen in de weg van het offer zoals God dat geleid en gegeven had. Zo vreesde Isaac de Heer. Voelt u dat een beetje aan? Wat daar voor lijnen liggen? En Laban, ja, dat is een graaier. Wat hij naar zich toe kan halen en vast kan houden, dat is echt van hem en dat blijft van hem. Zorg voor een ander, zorg voor zijn kinderen, voor zijn schoonkinderen, zijn kleinkinderen, dat is er niet zozeer. Die moeten het maar uitzoeken. Zo gaat dat bij Laban. Maar God zorgt voor Jacob. En Laban moet het overgeven. De gevreesde van Isaac komt ook voor Jacob op. En Laban heeft het hart niet meer om Jacob aan te pakken. De graaier moet loslaten. En Jacob ziet nu zelf iets van die verkiezende leiding van God. Die beloofde zorg van God waarvan zijn vader ook geleefd heeft. De gevreesde van Isaac wordt ook de gevreesde van Jacob, mag je zeggen. Jawel. Want God is er voor hem. Mag ik nou eens gewoon aan u vragen, hè? Aan jou vragen. Als God nou een naam krijgt in mijn leven. Zou het dan kunnen dat God de naam heeft de gevreesde van, nou, Harry? Weet je zo? Of van Irma? Of van Jan? Of van Dieneke? De gevreesde van, ja? Is God dat voor ons? Dat is niet vanzelfsprekend zo. Je moet wel met God leven. En dat is er voor zondaren die wij zijn nooit vanzelfsprekend. God vrezen is er in ieder geval niet bij ons als wij God makkelijk vergeten, als die er eigenlijk maar een beetje bij hangt in ons leven en als we onszelf misschien wel gelovig noemen en ja, christen ben ik ook, maar we hebben eigenlijk niet zoveel met hem. Dat is niet vrezen van God, nee. Hoe kom je ertoe om God te gaan vrezen? Soms zijn daarvan die ervaringen nodig voor die ons goed door elkaar schudden. Je bent verkeerd bezig. En dat is misschien al een tijdje zo aan het doorgaan. Maar dan loop je er opeens mee tegen de lamp. God heeft je ermee tegen aan de lamp laten lopen. Dat voel je aan. En opeens zie je je kwaad. En opeens merk je hoe ver je weg was. Of je maakt iets schokkends mee. Een ongeluk, een ziekte, een verlies, een aanvaring. God zet je stil. En je ervaart dat hij je tegenkomt. Hoe dan ook. Het is van belang dat de Heilige Geest onze aandacht bij God bepaalt. Of dat nu heel geleidelijk en heel liefelijk gaat. Of op de manier van een schokkende gebeurtenis. Dat je aangepakt wordt. De Heilige Geest leert ons het meest God vrezen als die ons bij de Heer Jezus brengt. Bij zijn kruis. En als die je daar leert jouw zonden. En dan kan je eraan een paar denken. Mijn zonden, wat zijn het? Jouw zonden verdienen de dood. Daar moet jij voor sterven. Onder de toorn van God. Maar de Heer Jezus is in jouw plaats gekomen. En als je gelooft in hem, mag je liefde, genade en vrede van God ontvangen. Dan is God niet meer klein voor je, maar groot. Niet meer gewoon, maar zo bijzonder. Niet meer om voorbij te leven, maar om met diep ontzag en warme liefde te eren. En te erkennen, dan is God ook jouw gevreesde. Dat is het eerste. Isaaks God. Nu het tweede. En dan gaan we naar Genesis 24, vers 63 is de tekst. Als u dat een beetje voor u houdt, dan bent u er het meest bij, denk ik. En dan gaat het over Isaaks wachten voor zijn huwelijk. We zijn wat aan het terugbladeren gegaan. Genesis 31, Genesis 24. 7 hoofdstukken eerder. En dan is Isaak zo'n 40 jaar. En het wordt tijd dat Isaak trouwt. En zijn vader gaat dat regelen. En dat is de manier van de oude tijden. Het hoofd van het huis, de pater familias, regelt met een andere pater familias het huwelijk van de kinderen. Ze spreken dat af. Het is goed dat onze kinderen een stel worden. Met alles wat daar dan bij hoort. Ja, dat staat natuurlijk wel een beetje ver af van de Bommelerwaardse praktijk. Niet waar? Van de Nederlandse praktijk, van de huidige praktijk die wij kennen. Wie van ons zit er in de kerk die zegt van nou, mijn vader en moeder hebben een huwelijk voor me afgesproken. Dat zou ik maar zo niet kunnen bedenken. Of dat ook altijd de beste huwelijken werden, hè, zo'n gearrangeerd huwelijk, dat is natuurlijk maar de vraag. Maar ja, dat is ook de vraag als de jonge mensen het helemaal zelf mogen bepalen, nietwaar? Worden het dan altijd de beste huwelijken? Tja. Die nuchtere ouders. Die kunnen soms ook letten op bepaalde voorwaarden. Passen die twee bij elkaar? Zou dat nou een goed stel kunnen zijn? En ik zou tegen de jonge mensen van daaruit ook willen zeggen. Als er nou om je heen veel vragen komen. Hè? Jij hebt de stem van je hart gevolgd en je zegt, zij moet het voor me wezen of hij moet het voor me zijn. En dan, nou, dan heb je verkering en je gaat met elkaar om. Maar de een na de ander die vraagt je, passen jullie nou wel bij elkaar? En soms op een beetje een bezorgde manier van, komt dat wel goed met jullie tweeën? Dan moet je als jonge mensen soms toch ook eens een beetje nadenken. Doen wij er wel echt goed aan? Misschien wel, maar misschien ook niet. Je moet je ook wel eens een beetje laten adviseren. Dat ze wat meedenken om je heen. Want het moet wel echt goed zitten als je trouwt, hè? Anders krijg je soms van die problemen later. En wie verlangt daar nou naar? Niemand toch? Maar goed. Isaak is in Genesis 24 dan toch vooral degene voor wie het huwelijk geregeld wordt. En hij laat dat gebeuren. Hij wacht. Zo komen we hem in onze tekst Genesis 24 vers 63 tegen. En waar komen we hem dan precies tegen? Ja nou, thuis in Kanaan. Alleen, daar mag hij geen vrouw vandaan hebben, want de mensen daar vrezen de Heere niet. De knecht van Abraham is naar Mesopotamië, waar de familie woont. Daar moet hij een vrouw voor Isaak zoeken. Gaat Isaak dan niet zelf? Hij is toch 40? Verhuist hij misschien ook niet naar Mesopotamië, naar zijn vrouws familie? Kan toch misschien aan de orde zijn? Niks daarvan. Kanaan is het door God gewezen en beloofde land, ook al is het niet het praktische bezit van Abraham en zijn familie geworden, en in Kanaan blijft Isaac. En zijn toekomstige vrouw? Daarvoor gaat hij niet naar een ander land. Nee, zij moet en zal naar Kanaan komen. Isaac wacht op de plek van Gods belofte. Op de door God aangewezen plaats. Als hij terug had willen gaan, dan had hij de tijd gehad om terug te keren. Dat zijn bewoordingen uit Hebreeën 11. Nou, nu had dat inderdaad helemaal voor de hand gelegen. Geen vrouw in Kanaan. Dan ga ik zelf maar naar Mesopotamië. Dan blijf ik daar misschien als zij niet met me mee wil. Je moet als man wel eens wat voor je vrouw doen, toch? Maar dat heeft Isaac niet gedaan. Dat is de vreze des Heren. Gehoorzamen aan de verkiezende God en wachten bij zijn belofte. En hoe komen we Isaac dan precies tegen in onze tekst? We lezen: en Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten in het veld om te bidden. Isaac is alleen. Hij is de tent uitgegaan. Van iedereen weggegaan. Het veld in. En wat doet hij daar dan? Ja, nou zeg je, dat staat toch in de Bijbel? Hij bidt daar. Hij is uit het veld ingegaan om te bidden. Ja, er zijn ook wat andere vertalingen dan die van de Statenvertaling en Herziene Statenvertaling. En dat komt omdat het grondwoord in het Hebreeuws alleen op deze plek in het Oude Testament voorkomt. En niemand is er eigenlijk helemaal zeker van wat het gebeurt. Het is niet het gewone woord voor bidden, in ieder geval, wat hier staat. En zodoende kom je in die andere vertalingen ook weergaven tegen als, ja, Isaac ging het veld in om te mijmeren, om in zijn eentje te treuren, om te peinzen, om wat afleiding te zoeken. Ja, is maar net wat je erbij bedenkt eigenlijk, zou je haast zeggen, hè? Waarvoor gaat Isaac nou het veld in? Wat doet hij daar op zijn eentje tegen de avond? Maar Luther heeft het weergegeven met bidden. Hè? En de Statenvertaling dus ook, bidden. En een goede reden daarvoor is dat Genesis 24 vol van gebed is. Oh ja, zeg je? Ja. Want de knecht van Abraham is biddend op weg gegaan naar het huis van Betuel. En zo heeft hij Rebecca bij de bron ontmoet. Biddend. Hij had dat helemaal aan de Heere gevraagd. Heere, als ik nu bij die bron iemand aantref die mij water geeft. En dat is een meisje. Laat zij het zijn. Laat zij het zijn. En zo gebeurt het helemaal. In huis gekomen heeft hij juist ook verteld hoe hij de leiding van God ervaren heeft in de ontmoeting met Rebecca. En dat hij daar het antwoord op zijn gebed heeft zien gebeuren. Rebecca's vader en broer erkennen dat deze zaak van de Heere is voortgekomen en ze laten Rebecca met Abrahams knecht meegaan, ook al kost het hem best wel een beetje moeite om Rebecca te laten gaan. Want ja, nu emigreert ze. En wanneer zullen ze haar nog terugzien? En dus op zo'n manier is eigenlijk Genesis 24 al vol gebed geweest en nu bidt Isaac ook. Hij wacht op de Heere, hij ziet naar omhoog, hij brengt de zaak van het ontvangen van een vrouw bij de Heere. Heere, geef u mij de vrouw die goed voor mij is. Leid u de weg van de knecht van mijn vader. En als we elkaar ontmoeten, geef dat we elkaar mogen liefhebben en samen u mogen dienen. Kennen we dat? Dit wachten op de Heere. Ook als we jong zijn en we willen graag verkering, wacht je dan ook op de Heere? Of als we wat ouder zijn en we vinden het moeilijk om alleen te blijven, en ja, dan kun je soms ook wat van die ondoordachte stappen doen. En je hebt zomaar opeens een relatie en dan zeg je van, jongens, wat gebeurt er nu toch? Heb je gewacht op de Heere? Ook dan. Tegenover wachten op de Heere staat je eigen plan trekken. Je eigen gang gaan. Je eigen gevoel volgen. Dat is heel modern, hè? Je eigen gevoel volgen. Maar zo gaat het vaak mis. Op het gebied van de seksualiteit. Zo raken mensen in verslavingen. Zo krijgen ze contacten met iemand met wie ze, zoals Paulus dat zegt, een ongelijk span vormen. Een zegen is het, als wij dat ook doen. Tegen de avond het veld in. Kan best hier in en rondom Kerkwijk in de Bommelerwaard. Of als je 's morgens een stil plekje in huis zoekt. Of wanneer en waar het ook mag gebeuren, dat je stille tijd houdt om bij de Heere terecht te komen. Doe je dat? Heb je stille tijd? Door je dagen heen? Mooi is het dat er een aantal verwijsteksten bij onze tekst, Genesis 24, vers 63 staan, die eigenlijk allemaal in die richting wijzen van, ja, tijd met de Heere hebben. Er staat onder andere Psalm 1, vers 2, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Mooi is het, als je dat mag doen. Je vreugde vinden in het woord van de Heer en dat woord overdenk je. Op Psalm 119, vers 115 staat er ook bij als verwijsplaats. Ik overdenk uw bevelen en heb oog voor uw paden. In Psalm 143, vers 5 en 6, waaruit we net zongen, staat er ook bij. Ik denk aan de dagen van ouds, ik overdenk al uw daden, ik overpeins al de werken van uw handen, ik spreid mijn handen naar u uit. Mijn ziel ligt voor u als een dorstig land. Al die versen hebben dat. Je komt met jezelf voor de Heer en je zegt, Heere, ik vraag naar u. Ik heb behoefte aan u. Spreek tot mij. En je bent bezig met dat spreken van de Heere, dat woord van de Heere, terwijl je zelf ook tot hem spreekt en voor hem stil wordt. Zo is Isaac daar dus in het veld en hij was uitgegaan in de avond om te bidden. En daar gebeurt het. Hij sloeg zijn ogen op en zag en zie, er kwamen kamelen. Die 10 kamelen die al weken geleden vertrokken waren. Die Isaac misschien ook wel nagestaard had. Daar komen ze aan. En dan ontmoeten ze elkaar, Isaac en Rebecca. Voor de eerste keer van hun leven. Om man en vrouw te worden, alsjeblieft, dat is ze. Alsjeblieft, dat is hem. Komt dat goed met die twee? Wordt dat wat met dit gearrangeerde huwelijk? Jazeker, we lezen in vers 67. En hij had haar lief. Dat geeft God. Ze hadden elkaar lief. Isaac had zijn vrouw lief en zijn vrouw had hem lief. En dat is in de weg van de vrezen des Heren ook de gang van het huwelijk, elkaar lief hebben. Gaat dat vanzelf? Eerst denk je van wel, vooral ook als er verliefdheid bij te sprake komt. Maar liefde gaat natuurlijk nooit helemaal vanzelf. Liefde is namelijk een geschenk van God, jazeker, maar het is ook een opdracht die hij geeft om in praktijk te brengen. En dat is wel eens de vraag, of dat altijd gebeurt, de opdracht van de liefde in praktijk brengen. Ik las over een man die vanwege huwelijksproblemen naar zijn dominee ging. En ter voorbereiding had hij een lijst met klachten over zijn vrouw opgeschreven die hij de dominee allemaal opsomde. En de dominee vroeg, man, als ze zo'n slechte vrouw is, waarom ben je eigenlijk met haar getrouwd? De man zei, ja, maar toen was ze niet zo. En de dominee die zei, kennelijk met de wijsheid die hij er daar net voor gekregen had. Dus jij zegt dat ze zo geworden is omdat ze met jou getrouwd is. Nadat ze met jou getrouwd is. Ja, dat is dan soms ook een beetje de vraag van die ander die het slecht heeft met zijn partner. Hoe goed ben je voor haar? Hoe goed ben je voor hem? En natuurlijk, het is in een huwelijk niet altijd eenvoudig. Maar dat is wel de vraag aan de mannen voorop, want die zijn per slot van rekening hoofd. Of we onze echtgenoten, man, vrouw, lief hebben als ons eigen lichaam. Dat is Godsvrezen. Trouwen in en om de Heere. En getrouwd zijn en blijven in en om de Heere. Isaaks God, Isaaks wachten voor zijn huwelijk. En nu komen we bij het derde. Vanuit Genesis 25, vers 21a, Isaaks gebed in zijn huwelijk. Isaak en Rebekka zijn getrouwd. En wat we vervolgens lezen in Genesis 25, vers 21 is: en Isaak bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw. Weer horen we over een biddende Isaak. Dat is niet gestopt toen hij trouwde. Nee, dat is doorgegaan. Isaak vreest God en Gods vrezen komt tot uiting in het zoeken van de Heere, in de verborgen omgang met de Heere, in het gebed. Is er weinig gebed, dan is er wellicht weinig Godsvrezen. En bid je wel, maar is het gebed leeg, krachteloos, dan heeft het vleeselijke misschien in je leven ook meer aandacht dan het geestelijke. Dan zeg je maar, hoe kom ik aan het gebed? Vraag naar God. Echt vraag naar God. Hoe word ik aandachtiger, hartelijker, dieper in het gebed? Hoe raak ik daar meer betrokken in? Vraag om meer van God. Een diepere indruk van Hem. Een overtuigend spreken van Hem. In ieder geval die stille Isaak, die het makkelijk aan een ander overlaat. Ja, pa, regelt u mijn huwelijk maar. Vind ik goed. Die stille Isaak, die het makkelijk aan een ander overlaat, die laat het met het bidden niet liggen. Nee, daarin gaat hij voor, letterlijk en figuurlijk. Zo goed als hij zelf alleen in het veld gebeden heeft, bidt hij nu in de tegenwoordigheid van zijn vrouw. Hij bidt voor haar, hij bidt met haar. En dan zegt er misschien een man, nou, ik werk hard voor mijn vrouw. Ik laat mijn vrouw op vakantie gaan. En mijn vrouw mag van mij net zoveel nieuwe kleren kopen als ze wil. Ja, luister eens. Wees nou ook vooral zo'n man als Isaak. Krijgt je vrouw dat ook van je? Dat je met en voor haar bidt. Isaak bad vurig in het bijzijn van zijn vrouw. Nou, maar dat vind ik moeilijk, zegt een man. Heb ik nog nooit gedaan. Hardop bidden met mijn vrouw. Nou, zegt de jongen, daar zie ik eigenlijk best tegenop. Samen met mijn vriendin en straks met mijn vrouw bidden. Dat vind ik vreemd, vind ik onwennig. Luister eens, was Isaak nou zo'n krachtpatser? Nee hè? Durft Isaak dat nou, samen met zijn vrouw bidden? Ja, dat wel. Kan die dat dan? Ach, dat is helemaal niet de vraag. De kwestie is, zozeer vreest Isaak God. Zozeer is die van overtuiging, bij God moeten we het zoeken, in Gods hand liggen alle dingen en bij Hem moeten we leven, dat moet ik doen en samen moeten we dat ook doen. Dat is het leven van ons huis, van ons gezin. Zo bidden we samen. Eén ding komt in het bidden tot God, dat Isaak met zijn vrouw doet, wel steeds terug. En dat is: Rebekka krijgt maar geen kind. Moet u dat even goed bedenken? 20 jaar zijn ze al getrouwd. Als Rebekka in verwachting raakt. 20 jaar. En al die tijd daarvoor is het wachten geweest. Uitzien geweest. Ja, zeg je. Maar 20 jaar. Je kunt toch ook zonder een kind het goed hebben samen? En dat is zo. Al staat ieder echtpaar daar weer anders in. En de man soms nog weer anders dan de vrouw. En wat kan dat een geworstel wezen? Als dat echt niet kan. Je verlangt ernaar kinderen te krijgen en het gebeurt niet. Ook na 20 jaar nog niet. Maar in het geval van Isaac en Rebecca was er wat speciaals. Het kon daar niet kinderloos blijven, want de Heere had beloofd dat Abram tot een groot volk zou worden. En dat zou ook via Isaac gebeuren. Ja, maar het lijkt nu weer net zo moeilijk te worden als voordat Isaac zelf geboren werd. Rebecca is onvruchtbaar. Ze raakt maar niet in verwachting. Nou, dan komen ze in gebed tot God met hun verlangen, met de belofte van God, met de onmogelijkheid, met het uitgestelde wachten, met de hoop en ook de wanhoop, want hoe ligt dat in het binnenste van een mens? Op hoop, tegen hoop, geloof je? Het kan eigenlijk niet. Nee, het kan helemaal niet meer. Aan onze kant is het uit en af. Onmogelijk. Ik begrijp God niet. Wat wil God toch? En dan maar bidden, smeken, offeren. Gemeente, dat is het leven in de vrezen van de Heere. Leven met de Heere, met zijn beloften. En daar je echtgenoot, je gezinsleden, je familie, je heden, je verleden, je toekomst in betrekken. En dat allemaal en helemaal in Gods handen leggen. Zeg eens, is dat de binnenkant van ons leven? Is dat de binnenkant van ons huwelijksleven, ons gezinsleven? Worden verlangen en nood zaken die ons nog meer tot gebed brengen en die ons nog meer op de Heere doen hopen? Heere, bij u zijn alle dingen mogelijk. Zeg je dat wel eens tegen de Heere? Heere, bij u zijn alle dingen mogelijk. Pleit je daar wel eens op? En dan staat er: en de Heere liet zich door hem verbidden. De Heere heeft het gebed verhoord. De Heere gaf Isaac wat hij samen met zijn vrouw vroeg. O, zeg je, maar had de Heere dat ook niet gedaan zonder Isaacs bidden? Ik zou zeggen nee. Nee, dat had de Heere niet gedaan zonder Isaacs bidden. Dat bidden van Isaac, dat mocht er zijn en dat moest er zijn. Dat was door God net zo goed ingepland, om maar zo te zeggen, als dat uit Isaac en Rebecca een groot volk zou voortkomen. De Heere wil dat we met hem wandelen in de vrezen van zijn naam. En dat wandelen in de vrezen van zijn naam is dan ja, een geestelijke vruchtbaarheid, net zo goed als de lichamelijke vruchtbaarheid die Isaac en Rebecca ontvangen. En die vruchtbaarheid baart nieuw leven. Dat mag ook met geestelijke vruchtbaarheid en uw, jouw en mijn leven zo zijn. En daaruit is Christus voortgekomen. Isaac en Rebecca krijgen kinderen, het zijn er ook nog twee, maar daaruit is Christus voortgekomen. Dat kind uit de vrezen des Heren geboren, dat God in de wereld wilde brengen als redder en zaligmaker voor ons verloren leven. Dat kind, die Heer Jezus, dat het onze mag worden. Of we nu zelf nog kind zijn, kan ik een kind krijgen als ik zelf nog kind ben? Ja, je mag de Heer Jezus krijgen, die geboren is als redder en zaligmaker voor zondaren. Als vernieuwer van je leven. En als je bejaard bent. Ik kan geen kind meer krijgen, toch? Je mag de Heer Jezus ontvangen. En in hem is al ons heil. Isaac, een voorbeeld van Gods vrezen. Dat is wel duidelijk, denk ik. Hè? Je ziet dat zo door het leven van Isaac heen uitgetekend worden in de Bijbelse geschiedenis. Isaac, een voorbeeld van Gods vrezen. Gemeente, blij van harte mogen en kunnen wij zijn als wij net als Isaac mogen leven. En dat kan in 2018, in de 21ste eeuw. En als wij dan uit ons raam. De mensen met het bootje waarop vet lekker staat zien varen. Dan wensen we hen vanuit de vreze des Heren die Gods vreze ook toe. En we bidden ook voor hen. Opdat wij en anderen, anderen en wij de Heren kennen, dienen, vrezen. Opdat God een volk heeft, een kerk heeft. En die zal die ook hebben. Tot in de eeuwigheid toe. Amen.
Wij zingen Psalm 145, vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Psalm 145, vers 6. Laten we de Heere danken en bidden en we zullen ook voorbeden doen. Machtige Heere, laat dat werkelijk zo zijn, dat we u mogen kennen en dienen. Dat u voor ons de gevreesde bent. Wees u de God die door uw woord tot ons spreekt, met uw geest in ons werkt en die het geloof in kinderen en in jongeren binnenbrengt, ook in volwassenen en die het dan in al de tijd van het leven hierna verdiept, verder brengt, zodat we steeds meer leren buigen voor u, ons verootmoedigen voor u, zodat we steeds meer leren hopen op uw heil, zodat we steeds meer vinden in de Heere Jezus Christus. Heere God, wij brengen heel ons bestaan voor uw aangezicht. En zoals Isaac bij u terecht kwam, toen het ging over een huwelijk, mogen wij u ook vragen met alle jonge mensen om uw zegen in hun relaties, voor hun verkering, dat ze
een stel mogen vormen in de toekomst met iemand met wie ze u mogen vrezen, met wie ze samen kunnen bidden. Wij bidden u, Heere, voor alle huwelijken die er zijn, dat er echte liefde mag zijn, gevende liefde. En dat er samen gevraagd wordt om wat u voor hen hebt. Als het gaat over het ontvangen van kinderen. En wij komen ook met de echtparen voor uw aangezicht, bij wie het krijgen van kinderen geen vanzelfsprekendheid is geweest door de achterliggende tijd heen. U kent de worstelingen, de vragen. U weet van de weg die u voor hen hebt. Geef ze uw genade en vrede. Wij bidden u, Heere, dat u wilt zijn in de situaties waarin het in het huwelijk spant of in het gezinsleven niet loopt. Wilt gij door uw genade helend werken, terugbrengend werken, nieuwe liefde schenken, geloof geven. Wij bidden u voor afgedwaalde jongeren. Wij bidden u voor de jongeren voor wie kerkgang iets is wat er nog steeds bij hoort, maar het is eigenlijk van binnen zo vol vragen. Zoek u ook deze jongeren op. Heere God, zorg u voor ieder van elke leeftijd. We bidden u voor alle alleengaanden. We vragen u voor weduwen en weduwnaren, voor hen die alleen kwamen te staan nadat het huwelijk kapot ging. O God, trek u met allen op die een andere geaardheid hebben en geef genade om te zakken, te zinken op uw beloften in Christus Jezus en om de weg van de bekering te gaan, om niet te leven in ongehoorzaamheid aan uw geboden. Heilig zo ons leven, heilig het hele gemeenteleven. We zeggen u dank, Heere, dat u aan de gemeente denkt. We mogen u erkennen voor het feit dat broeder De Kloeg zijn verkiezing tot ouderling heeft aan mogen nemen. Dat is spannend en moeilijk voor hem geweest. Maar u hebt toch gegeven dat het mocht. Het moest ook. Wilt u hem nu dragen en sterken? En mag hij u vrezen en het op die manier doen? Heren, wij bidden u voor alle ambtsdragers, voor de beide predikanten die u aan de gemeente geeft. Dominee van de Wind en dominee van Zetten, gebruik ze in uw dienst en tot uw lof. Wij komen voor uw aangezicht met de familie Quist. Oud-predikant dominee Quist, die hier stond in de 80er jaren, begin 90er jaren, is overleden. We zeggen u dank, Heere, voor de dienst die hij heeft mogen vervullen in zijn leven. En ook hier, het woord dat hij heeft uitgebracht, zoals u het hem ook hebt geschonken. En wij bidden u dat u wilt zijn met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen die hem nu missen. Nu die tot hoger dienst bevorderd is, Heere, mag alle lof en eer ook voor u zijn. En wees u de familie nabij in de begrafenis die deze week nog zal komen. Heere God, wij bidden u voor gemeenteleden met zorgen en ziekte. We vragen u voor broeder Van Aalst, die maandag een hartoperatie heeft ondergaan. En we zeggen u dank dat hij dat goed doorstaan heeft. Dat hij inmiddels dichterbij in het ziekenhuis in Den Bosch terechtgekomen is. We bidden u voor zijn verdere herstel. Sta hem daarin bij met allen die hem lief zijn. En wilt u hem bewaren en behoeden. Nieuwe krachten schenken. En vooral rust in u de Heere. We bidden u voor Inge Verhoeks, die deze week een operatie onderging en ook te horen gekregen heeft dat ze een chronische ziekte heeft. Wij vragen u dat u wilt sterken en helpen bij dit alles. Dat u ook een weg wilt banen, zodat ze ermee kan leven. En dat als het gaat over het uitvinden wat precies de behandeling van deze ziekte is, dat daar ook medisch gezien de hulp in kan komen die nodig is. Heren, wij bidden u voor anderen die leven met een handicap, een zorg, een nood. Sta ze bij. Help ze door. We mogen u dank zeggen, heren, voor werk dat gebeuren mag in de hulpverlening aan mensen die het nodig hebben. Zo zeggen we ook dank voor het werk van de commissie Samen Delen. En we bidden u dat u dat werk en ook allerlei ander diaconaal werk wilt zegenen en gebruiken tot leniging van de noden van de vele armen en behoeftigen die er her en der zijn in Nederland en daarbuiten. We vragen u om uw omzien naar uw hele kerk. En we bidden u zeker ook om uw trouwe zorg voor Israël. Uw beloften liggen er voor Israël. Maar wilt u Israël ook in de weg van de vrezen van uw naam brengen, zodat ze het oog op de Heer Jezus mogen slaan, dat ze hem mogen zien die zij doorstoken hebben, en dat ze gaan belijden in hem is al ons heil. En dat er zo vrede voor Israël mag komen door het geloof in de Zoon van God. En dat op die manier heil voor een hele wereld zichtbaar mag worden. Heer God, wij bidden u dat u mee wilt gaan door deze zondag heen, dat u de gemeente ook vanavond weer samen wilt brengen in uw huis, dat u dominee Van Zetten wilt zegenen die hier dan voor mag gaan. Wij bidden u om een goede zondag. Wilt gij onze zonden vergeven die er bij ons waren in deze dienst? En laat alle eer en lof voor u zijn, drie enige God. Hoor ons in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Onze slotzang is Psalm 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, vers 6. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat allen heen in vrede.
De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.